Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. De te zingen psalmen, psalm 107, vers 1. Psalm 125, vers 1 en 2. Psalm 33, vers 11. Psalm 46, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. De te zingen psalmen, psalm 107, vers 1. Psalm 125, vers 1 en 2. Psalm 33, vers 11. Psalm 46, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur, in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 107, vers 1. Zetten wij ons samen zijn voor met het zingen van Psalm 107, vers 1. Looft, looft de Heere gestadig, die op haar majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. Uit sfeer partijders handen, het eerste vers van Psalm 107. lezing, gemeente, dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament. Brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk. Daarvan de eerste 17 versen. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest diegenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen den geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover.
Verhoogmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, het mes der waarheid is ook vanmiddag weer in ons midden neergelegd. Dat scherpe mes, dat eerlijke mes, want de waarheid is eerlijk. Het snijdt overal de leugen af. Zo ligt het ook voor ons. Een eenvoudige, maar zo ontzettende waarheid. Zovelen als zij door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Zovelen door uw Geest geleid worden. Uw Geest. Heren, want we lopen allen aan de leiband van een andere geest. De geest van de duivel. En die geest kan zich ook voordoen als een engel des lichts, verleidende en verlokkende, met een godsdienst waar u niet van weet, want die uit u niet voortkomt. Heren, en zoveel er bedrogen worden voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Het is toch uw zoon zelf die dat heeft gezegd. Dat maar niet een enkeling, maar zoveel menen in te kunnen gaan en niet kunnen, terwijl ze toch wel godsdienstig spreken. Uw naam noemen Heere, Heere. En zelfs nog werken kunnen vermelden, geprofeteerd, gepreekt. En ook duivel uitgeworpen. En nog zoveel meer. Heren, wat komt er dan op aan? En we horen ook die in uw dienst vergrijsde apostel het zeggen. En het is ook opgetekend. Onderzoek dan. En onderscheid dan de geesten of ze uit God zijn. Dat zal dus nodig zijn. Het is niet zo vanzelfsprekend. En dat maakt ons beangst. Want wie zal dan onderscheiden? Waar onze geest ook zo verdorven is, dan wordt het zo'n hopeloze zaak. Er zijn zoveel geesten werkzaam en er is voor een natuurlijk oog geen onderscheid waar te nemen. Hoe zal het dan moeten? Heren, en dan mag er nog een gebed en een schreeuw en een zucht overblijven. Om wat wij niet kunnen en ten diepste ook niet willen. Of u dat zelf zou willen doen, ook in dit middaguur. Onderscheid maken, altijd weer aan het licht brengen wat leugen en wat waarheid is, wat uw volk en wat niet uw volk is. Heren, opdat wij daar ieder persoonlijk onze winst mee zullen opdoen voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Wat zou het nog gaan om een zaak voor de tijd? Mens kan zich vergissen, de schade kan groot zijn. Maar nog wel overkomelijk. Maar deze schade, als we ons hierin vergissen, is nooit meer goed te maken. Het heeft eeuwige gevolgen. Heren, onszelf bedriegen. Denken een geestelijk mens te zijn en het toch niet te wezen. En daarom leer en bekeer nog ook in dit middaguur. En laat uw woord nog open mogen gaan. En geef dat dit kostelijk woord wat ook tot ons is gekomen nog mag spreken. Heren, mag spreken, niet alleen dat we het zullen horen, want we hebben het al wel gehoord, maar dat het nu alles te zeggen zal krijgen. Heren, met zulk een gezag En met zulke autoriteit dat we daar niet meer onder kunnen blijven zonder eronder te vallen. Ervoor te vallen. Heren, want als u het zwaard opheft, als u het mes gaat gebruiken, het ligt in ons midden, het ligt daar zo, maar als u het gaat gebruiken, dan vallen er doden. Ja, dan vallen er doden. Als u het wapen gaat gebruiken, dan vallen er doden en vallen er mensen. En die roepen om maar één ding. Draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Die hebben de doodsteek gekregen. Die moeten sterven. En dat naar recht. Heren, en voor dat volk zal het grootste wonder zijn als het uur der liefde na de doodsteek ook de genadeslag ontvangen. Als u hen slaat met genade, met eeuwige liefde in de vereniging met uw Zoon. Heren, en dat werk, och, als dat geschiet aan de ziel, dan ligt het zo helder. En dan komt ge dat zelfs zo te betuigen en te bevestigen. En dan komt uw hele woord daarin mee. En dan wordt het overal gezien. Wat waarheid, maar ook wat leugen is. Heren, en die ogenblikken, dan mag de kerk toch wel verblijd zijn. En dan kunnen ze wel eens zingen. En dan kunnen ze het wel eens melden. Dat ze u eeuwig zullen loven. Omdat u alleen dat hebt gedaan. Heren, voor het overige lopen ze menigmaal weer te zuchten, omdat ze nergens bij kunnen overal buiten staan. Maar geen rust, geen rust. Totdat u weer overkomt. En heren, wilt u het ook vanmiddag nog eens doen? U bent niet verplicht, u kunt ook de deuren van deze Bethelkerk voorbij gaan. En alles in ons en bij ons vraagt daar ook om. Want er is geen andere taal van ons hart, van nature, dan deze taalwijk van ons. Ga onze deur voorbij, want ik wil niet bekeerd worden. Ik wil verloren gaan. Ik geloof niet dat er een God is. Heren, dat is de taal van ons hart. En ach, wat is het vreselijk, hoe diep wij gevallen zijn. Wat hebben we het ook gehoord vanmiddag. Bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Vijandschap. Het is niet dat we onverschillig zijn. Dat is al erg. Dat is al vreselijk, dat is ook zeer vijandig, maar zo openlijk u de oorlog verklaart. Zo openlijk u naar de kroon gestoken. Zo openlijk gezegd, gezucht. Er moest geen God zijn. Er moest geen God zijn. En er zullen er hier ook vanmiddag in ons midden wezen die dat moeten zeggen. Ja, dat heb ik nou zelf gezien. Zo is het nou met mij gesteld. Er moest geen God zijn. Ik had u van de troon willen sleuren. Hier is zulk een vijandschap. Zulk een beest. In eigen waarneming te moeten zijn. Heren, dat is vernederend. En voor zo'n volk kan het niet meer. Maar daar gaat het nu wel. Wat niet kan van een mens, bij u vandaan gebeuren. En dat is het allergrootste wonder. Dat vijanden weer God worden verzoend. En kinderen des Satans, kinderen van de hemelse Vader worden. Heren, dat grote wat. Gewerkt nog uit en daarom is er nog een kerk. Daarom is er nog een kerk. Anders zou die er niet meer wezen. Er moeten nog kinderen toegebracht worden. Ook uit ons midden. U weet het. De kerk is er nog. Het woord ligt er nog. Heren, hef dan ook het zwaard vanmiddag op. En steek nog. En vel nog neer op het slagveld van vrije genade. Uw naam ter eer. En tot zaligheid van onze zielen. Heren, mogen u dan zo vanmiddag weer een ogenblikje onderwezen worden. Mag het leerboek der kerk nog eens open gaan. Maar heren, laat uw hart open mogen gaan. Laat ons hart open mogen gaan. En mogen er ook vanmiddag nog bekeerd worden. Die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Jongeren die gaan zien de voosheid, de holheid, de leegheid van deze wereld. Kinderen die ongelukkig worden. Die wel een aardse vader en moeder hebben, maar die een hemelse vader gaan missen. Heren, wilt u het zo nog werken? Dat is voor u toch maar een wenkje van uw alvermogen. Gij kunt dat doen. Heren, op die almacht mag de kerk het gebed ook werpen. Maar tegelijkertijd, dat is een wonderlijke zaak. Niet alleen die almacht belijden en bij ogenblikken ook beleven. Gij kunt alles. Want gij hebt ook deze dode ziel nog weer levend gemaakt. Ja. Maar tegelijkertijd ook die vrijmacht. U vrij te moeten laten. Maar niet aan de plaats te kunnen laten, wonderlijk. Heer, en zo werkt gij nog. En gij is dat ook vanmiddag zo mag wezen. Gedenk ons in de prediking van uw woord, in het aanhoren daarvan. Heer, mag het eeuwigheidsvruchten afwerpen. Want dat woord gaat met ons allen mee. Het woord van de apostel voor broeders. De tijd is kort. En de rechter staat voor de deur. En zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken. Heren, want wij onderzoeken onszelf wel eens. En anderen, dat doen we nog liever. Maar dan kan het al nog wel meevallen. Maar als u ons nou gaat onderzoeken. Heren, u. En er staat opgetekend. Dat u Jeruzalem doorzoekt met lantaarns. Zo nou. Zo nou. Heren. En als Petrus moest zeggen. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de zondaar in die dag blijven? Heren, zo ligt het toch. En laat het niet zijn dat wij een ogenblikje verontrust worden. Om dan aanstonds weer door te leven, op de oude voet verder te gaan. En dat zal toch nooit op de oude voet zijn, want het zal toch altijd nog weer een slag erg geweest zijn. Het weer gehoord te hebben en toch weer door te gaan. Nog harder, nog harder. En we zijn al zo hard. Onze nekzenuw van ijzer, voorhoofden van koper, we zijn al zo hard. En dan nog harder. Heer, wil het nog doen. De tijd is kort. De rechter staat voor de deur. En de rechtszitting zal plaatsvinden. De meest eerlijke dag der dagen zal komen. Heer, en dan zal het goed zijn voor de kerk. Dan zal het eeuwig goed zijn. En dan zal het waar worden. Wat ze hier wel eens hebben gehad. Een blijdschap voor een ogenblik. Dat zal waar worden. Zij beginnen blijde te wezen, om dat nou altijd te blijven. Altijd verblijd in u alleen. Want daar, wat mocht Johannes dat zien, op Patmos, wat mocht ook Jesaja dat getuigen, daar zal alleen vrede en vreugde zijn. Ja, Jesaja mocht het aanschouwen. Droefenis zal dan vluchten. Droefenis zal vluchten, die kan er in de hemel niet meer wezen. Zonder droefheid komen we niet binnen. Maar is de ziel binnen, dan moet de droefheid wijken. En blijdschap zal de kroon zijn van de kerk. Heer, de gedenk ons dan zo deze middag. Wil het nog wel maken aan deze plaats over de ronde aarde. Waar nog uw woord mag uitgaan, Heer, deze zondag. Deze laatste zondag. Wat zou het groot zijn als dat de eerste zondag zou worden. De dag waarop de zondegerechtigheid met kracht zou opgaan in ons hart. Dan kunnen we ook nog 1000 andere dagen volgen, maar dat zal nooit, maar dan ook nooit meer ongedaan kunnen worden gemaakt. En dan zal, als die zon doorbreekt, dan zal het gras groeien. Jonge, groene scheutjes gras. En dan zal het een morgen zijn, zonder wolken. Voorbode van die grote dag die komen gaat. Heere, gedenk dan nog. Wil ons er samen ook geven wat nodig is, ook voor het tijdelijk leven. Heere, bij vernieuwing mogen we u ook vragen of u wilt zijn met het gezin Florijn, waar de dochter is opgenomen. De toestand nog zo onduidelijk is, de vrees zo groot. Heere, wil ook daar nog zijn, kon het wezen, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor die arme, onsterfelijke ziel, nog geven wat nodig is. De tijd door en eenmaal de tijd uit. Bij alle andere zorgen die daar zijn, u op het allervolmaakst bekend. Heere, niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 46e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 46. We zijn aan het slot van de catechismus toegekomen voor de tweede maal. Dat slot handelt van het Onze Vader. De vraag is gesteld waarom het gebed nodig is. En ook wat wij zullen hebben te bidden. Dan het gebed zelf, zoals Christus dat zijn kerk heeft geleerd. En dat begint met deze woorden: Onze Vader die in de hemelen zijt. En daarover handelt deze 46e zondagsafdeling. Wij lezen de vragen en antwoorden 120 en 121. Vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Antwoord: opdat hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij van hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag en antwoord 121. De vraag waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Het antwoord: omdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken. En van zijn almachtigheid. Alle nooddruk des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. Zondag 46. Onze Vader, heel kort geliefde. Daar begint dit gebed mede. Wordt voorgehouden om iets te verwekken. Iets te verwekken. Schoon beeld is dat. Iets te verwekken in het hart van Gods volk. Wat kinderlijke vrees en vertrouwen toevoorzicht, vertrouwen. Dus die woorden onze Vader, die woorden moeten in het hart van Gods kinderen wat wakker maken. Wat wel eens inslaapt. Wat ze niet durven zeggen. Dat moet weer levend worden. Zodat ze het wel durven zeggen. Dus die woorden onze Vader, die willen verwekken kinderlijke vrezen en kinderlijk vertrouwen. En die twee worden hier genoemd de grond van het gebed. Als dat er niet is, dan is het geen gebed. En het tweede gedeelte gaat over het vervolg die in de hemelen zijt. Dat, zo leert ons de catechismus, is hierbij gevoegd om ons maar niet aards en klein van God te laten denken, maar hoog en verheven en ook alles van hem te mogen verwachten. Die in de hemelen zijt, dan ligt daar de heerlijkheid en grootheid van God in op, zodat wij ook alles durven vragen, want er zijn geen grenzen aan zijn macht. Zo heel in het kort, zondag 46. Het begin van het Onze Vader. Het begin, of de aanspraak van het gebed des Heren. Laten we dat boven de prediking mogen uitschrijven. De aanspraak van het gebed des Heren. Twee gedachten. Ten eerste staan we stil bij vaderlijke goedheid. Vaderlijke goedheid. En ten tweede bij hemelse majesteit. Vaderlijke goedheid en hemelse majesteit. Laat ons eerst samen zingen van Psalm 125. De versen 1 en 2 van het 125. Het eerste en het tweede vers: Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aardsvermogen ooit wordt bewogen. En het tweede, gelijk het geberg dat hoge gezen om Salem ligt verspreid, zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, terwijl hij wil boeden voor tegenspoeden. Psalm 125, 1 en 2. Gemeente, we zouden willen beginnen met u een ogenblik te bepalen bij het werk van de Heilige Geest. Als we dat zo ook vanmiddag weer samen gelezen hebben, dat achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dan wordt het ons weer duidelijk wat de betekenis is van die dierbare geest die God aan de kerk geschonken heeft. Heel bijzonder, zoals ook Paulus daarover mag schrijven. En daarmee de kerk ook mag onderwijzen. Dat werk van de Heilige Geest. En ik moest er toch een ogenblik aan denken, en u moet mij goed verstaan. Er wordt in deze tijd, dat weet u, niet zo erg veel meer gehoord in ons arme, diepgezonken land. Vele kerken zijn gesloten. En wat dan nog naar de kerk gaat, dat is u misschien ook wel bekend, heeft toch wel andere opvattingen van de waarheid dan wij er nog op na mogen houden. Zo bezien is het getal dergenen die nog wensen te leven bij de onfeilbaarheid van dit woord erg klein geworden. Als we dan voorts ook nog letten op de prediking, dan is het waar. Dan wordt nog Christus verkondigd. Die naam van de zaligmaker wordt nog gehoord. Maar nu kom ik tot mijn gedachte. Wat wordt dan zo nodig gemist? De werkzaamheden van de Heilige Geest, geliefde. Waar toch Paulus zo duidelijk zegt, Gods kind, dat is de geestelijke mens. Je kunt wel veel over Jezus spreken. En begrijp me goed, nogmaals, om hem gaat het ook. Maar het moet wel meer zijn dan een naam van 5 letters. Jezus. En daarom zal hij nooit in zijn werkelijkheid gekend worden, als hij niet door die geest, die dierbare geest, is verklaard aan ons hart. Dat is wat me toch wel wat benauwd maakt. Bij alles wat er al teloor gegaan is, wat we kwijtgeraakt zijn, wat nog over is gebleven, het is al zo weinig. Wat is het vaak zo geesteloos. Ik heb wel eens gedacht, we hebben een kerk van meningen, overtuigingen. Er worden veel boeken geschreven. Er zijn stichtingen. De jeugd krijgt onderwijs. Maar het is zo vaak, als ik het mag uitdrukken, een dode letter. Dat leven wordt erin gemist. Dat leven, dat is dus de bediening des geestes. Een Jezus van 5 letters. Of een geschonken borg. Dat is een eeuwigheid verschil. Kom, en juist Paulus, ik zei het al, bepaalt ons daar zo heel nadrukkelijk bij. Bij het werk van de Heilige Geest. En ik voel me toch gedrongen ook vanmiddag om het u voor te stellen. En dat staat zeker niet los van hetgeen wij vanmiddag willen behandelen. Het begin van het Onze Vader. Nee, dat heeft er alles, maar dan ook alles mee te maken. Waar begint God mee? Nee, ik weet het wel. Met de eeuwige verkiezing. Maar zo werd het als gezegd. Waar God mee begint, dan komt de kerk het laatste achter. Wat is het eerste wat een mens gaat leren? En dat heeft nu alles te maken met die geest. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. En ik hoor het Johannes zeggen. Nou, ik bedoel, ik hoor het tegen Jezus zeggen. In Johannes 16. Dat de Heilige Geest komt om te overtuigen, dat is het begin van zonde, gerechtigheid en oordeel. En u moet maar beginnen waar God begint. Dat is het begin. Nu ja, zelfs daar kan wel wat aan vooraf gaan. Ook daar zou ik iets van kunnen zeggen. Voordat een mens onder die bediening van de Heilige Geest komt, is er al wat gebeurd. Hij is op die plek gekomen. En is door Gods Geest geleid om onder die prediking het van God te gaan verliezen. Oh, in de weg der voorzienigheid is er al ook zoveel gebeurd. Maar laat ik me nu beperken tot dat werk des Geestes direct aan de ziel. Het eerste is overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde dat ze in mij niet geloofd hebben. En daar moet u op letten. Wij zeggen dat, ik zeg het ook, ik weet het. We moeten zondaar voor God worden. Zo begint het ook, hebben we gezondigd tegen de wet. En dat geeft droefheid. Maar wat is dat voor droefheid? Als ik mijn zonde schuld ga zien, dan ben ik bedroefd omdat ik verloren ga. Dan gaat de hel open. Mens moet leren dat aan iedere zonde de hel hangt. Dat is een ontzaglijke uitspraak, zegt u, maar dat is waar. Elke zonde is verdoemelijk. Elke zonde. De kleinste is verdoemelijk. Dan gaat de mens zien. Hij heeft tegen Gods wet, tegen Gods wil gezondigd. Maar weet u wat nou het bitterste is? Als u erachter komt, het ongeloof. Dat ze mij niet hebben geloofd. Dat ongeloof. Christus niet geloven als zalig maken. Ontdekking van zonde en schuld. Van zonde dat ze mij niet geloofd hebben. Want een mens heeft geen borg nodig en geen zalig maken begeert hij. Hij is zichzelf genoeg. Maar die geest gaat door. Als hij daarin ontdekt is. Dan wordt zo'n ontdekte en verdoemelijke zondaar geschonken. Wat? Gerechtigheid, dat is het tweede. En die gerechtigheid ligt niet in enig werk der wet. Maar die ligt alleen in de schenking van Christus. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Jehovah Tzidkenu. De Heer is mijn gerechtigheid. En een andere gerechtigheid heeft de kerk niet. Alleen bekleed met Christus kan ik voor God bestaan. Alle andere gronden, gemoedsgestalten, wat u ook heeft. U zult er God niet mee kunnen ontmoeten. Het zal voor eeuwig verloren en kwijt zijn. Christus hebben als borg om zo rechtvaardig te zijn. Vanwege wat hij gedaan heeft. Mijn schuld gedragen. Voor mij de wet vervuld. Zo alleen Christus mijn gerechtigheid. Het werk van de Heilige Geest van zonde. Van een goddeloos ik ben. De hel verdient. Maar ook van gerechtigheid. Een geschonken borg. Zoete vereniging. Opgelost in die dierbare persoon. En dan dat derde. Van oordeel. Dat wordt vaak niet verstaan. Dat is dat nu Christus het oordeel toekomt. Dat hij koning is en regeert. Dat hij rechter is die allen zal oordelen. Want door zijn volbrachte werk is hem van de Vader gegeven naam boven alle naam. En alle macht in hemel en op aarde om te regeren, maar ook om eenmaal te oordelen. En dat is de rechter die u gaat ontmoeten. Christus Jezus. Die regeert en die oordeelt. En ook daarvan overtuigt de Heilige Geest. En dan kijk ik nog op mijn achter, die dit nou kent, die dit mag weten. Zo spreekt ook de kanttekenaar ervan. Ik mag dat nog wel een keer noemen, toch? Wie dat kent, die valt onder de lieflijke vertroosting van vers 1 van hoofdstuk 8. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Ziet u dat lieve werk van de Heilige Geest? Maar nu gaat het verder. Dat kunt u ook in dit hoofdstuk op een uitnemende wijze beschreven zien. Hoe dan het leven is, wel die nu in Christus is. In die borg is overgegaan. Die wandelt niet meer naar het vlees, maar wandelt naar de geest. Dus die wandel wordt anders. Een geestelijke wandel. Dat ziet op de voeten. En in hetzelfde hoofdstuk. Ook het hoofd. Want het bedenken van zo één is het bedenken des geestes. De voeten in een geestelijke weg. De gedachten geestelijk gevormd. En de hele mens wordt gezegd te zijn in de geest. En zo, Paulus wordt wel eens genoemd de theoloog van de geest, is waar hoor. Maar ieder kind van God weet dat toch. Alleen de mate waarin Paulus het heeft mogen zien, is heel bijzonder. Al Gods kinderen en knechten hebben gaven die onderscheiden zijn. Ik moet denken aan Johannes, als ik het zo mag zeggen. Bij uitnemendheid, de theoloog van de gemeenschap. Hier Paulus, dus door die geest overtuigd, een nieuw mens geworden. En dan geleid door de geest, wandelen naar de geest, zijn in de geest, het bedenken van de geest. Alles geestelijk. Waarom ook Paulus spreekt van Gods kind als een geestelijke mens. Diezelfde geest, die is begonnen. Die zal het ook volleindigen. Ook dat kunt ge hier vinden. Eenmaal zal hij u, die hij geestelijk tot ontwaken heeft gebracht, ook lichamelijk het leven schenken op de jongste dag. Zal die dierbare geest die uitgaat van de Vader en de Zoon uw sterfelijke lichamen tot leven verwekken, zoals hij dat gedaan heeft met Christus op de Paasmorgen, met al Gods volk. De levendmakende geest van begin tot einde, van onder tot boven, helemaal. Lief werk, hè? Oh, en als de kerk dat mag zien, zegt Heer, was toch gemakkelijk, hè? Was toch een eenzijdig God verheerlijkend werk wat u verricht aan mijn ziel. Ja, zo ergens dan hier wordt de kerk toch wel innerlijk verheugd. En merk het ook vanmiddag weer, moest de oude nagelschrapsel van mij bij Heer was voor eeuwig klein. Maar zo'n volmaakt werk. Maar nu ook dit. Dus het is allemaal geestesarbeid. Maar nu ook dit, want als ik dat zeg. Dat de zonde, iedere zonde, dat die verdoemelijk is. En ge zijt dan een kind des Heren geworden. Dan zijt ge van die zonden nog niet af, die zijn vergeven, zegt u. Ook mijn zondige natuur, waarmee ik levenslang heb te strijden, ja. En toch, gevoelt het zo. Hè. Die hartstocht, hè. En die boosheid, en die blindheid, en die dwaasheid. En wat kun je erdoor vernederd worden? Wat kun je er ook wankelmoedig en verslagen door worden? Wat kun je zelfs vertwijfeld worden als die zonde weer met kracht naar boven komt? Dat je het uitroept, zoek een beest. Kan geen kind van God zijn. Kan nooit wezen. Voor Asaf kan ik het opbekijken. Maar voor mezelf niet meer. Wie durft dan nog te zeggen vader? Dan zeg ik. Heren, kan u ontkennen wat er gebeurd is. Maar dat durf ik niet hoor. Zulk een zondig mens. En die zou nou als een kind vader moeten zijn. Durf ik niet. Is het weer de geest die te hulp schiet. Als we niet kunnen bidden, dan schiet er, staat er letterlijk, de geest te hulp. En die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het betaamt. Maar wij durven ook niet zo, juist ook als de zonde zo met kracht gevoeld wordt. Of als de omstandigheden zo moeilijk zijn, alles tegen ons is. Dan durven wij die vadernaam niet te noemen. En dan komt die geest ook te hulp. Kijk, Romeinen 8. Wat een geestelijk werk toch, hè? En wat gebeurt er dan? En de geest doet ons roepen. Abba, dat betekent lieve vader. Abba is eigenlijk een troetelnaam. Zoals wij dat ook zeggen, papa. Zo heel intiem, zo vertrouwelijk. Wat ik niet durf. Dat werkt die dierbare geest, want, zegt Paulus, je hebt niet wederom de geest tot dienstbaarheid ontvangen, maar de geest tot aanneming van het kindschap, waardoor wij roepen Abba Vader. Dus ook daarin, als die ziel zo klein is geworden, zoals niet stof en as en verdoemelijk stof en as vanwege de zonde, en zo met moeite nog gaande kan blijven in dit leven met al de zorgen, waardoor die ziel wordt omringd en de vadernaam van de lippen niet kan, wil komen. En dan gaat die geest, gaat dat laten roepen. Dat werkt de geest, die legt de vadernaam op de lippen. Bijzonder woord, hè? Dat doet de Heilige Geest. En kijk eens nog verder. Niet alleen dat het dan weer gezegd mag worden, toch. Maar diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ook dat is een geesteswerk. Je hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Zo is het begonnen. Ik zei het net, hè. Zo is het begonnen. De geest, dat is ook de Heilige Geest, hoor. Der dienstbaarheid, dan vrezen we voor de wet. De vloek der wet. Dan zijn we bevreesd voor het recht Gods. Maar hier, zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus is. Hier moet die geest der dienstbaarheid niet meer zijn. Maar de geest, zo gaat Paulus verder, der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Zo is het een geesteswerk. Van het begin tot het einde. Alles wat daartussen ligt, in alle verrichtingen, in alle gangen, schiet de geest te hulp. Zoals een vogel toeschiet. Als een kind valt uit het nest. Onder dat kind komt en dat opvangt. Zo de geest, die vogel God, zo staat u ook genoemd in Genesis 1, weet u nog? Dierbaar werk, hè? Dat is nou voor de kerk troost. Dat is nou troost. Ik durf het niet te zeggen. Maar mag ik weten wat er gebeurd is? Zulke zonde. En dat geen vader durven zeggen. Zulke moeite. En mezelf geen kind meer durven achten. Dan gaat de geest dat toch weer werken. En dan wordt het toch weer gezegd. Al is het misschien met zoveel tegenstand. En met zoveel schroom. Heilige schroom. Vader. Moest toch vanmiddag even denken. Toen begon. En toen was de vader heel ver weg. Maar een vader te missen, een God te missen, en dan toch, wat is dat, hè? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik kan uw kind niet meer wezen. Dat heb ik voor even verspeld. Maar een plaatsje misschien nog aan de dorpel. Zo begint het. We hebben tegen de vader gezondigd. En zijn zoon niet geloofd. God verworpen. Geliefden. Dat is wat nu God zijn volk leert. Dat zij door Christus weer een vader in de hemel hebben. En nu is het zo kostelijk, gemeente, hoe God zelf altijd maar weer, hè, God zelf er met eerbied gezegd aan te pas komt om ook dat te leren. Dat is geen conclusie. Trek zoveel moeite mee, hè. Zeg, nou, ik ben bekeerd, nou laat dat waar zijn, zeg. Dat is wat, vertel het eens dan, hoe dat gebeurd is. Maar dan zo gemakkelijk vader zeggen. Maar men reigt dat aan één, net als een aantal kralen, aan een draad, aan één geregen wordt dat een ketting. Men reigt het zelf alles aan één. Ik krijg er geen kraal aangeregen. Moet allemaal geschieden. Een hulpeloos mens wat dat betreft. Maar ik wou het toch maar niet anders hebben, hoor. Maar weet u, Je kunt zeggen, nou weet ik wel wie Christus is en ik mag geloven dat mijn zonden zijn vergeven, dan zal ik ook wel een vader hebben. En dan gaat u dat zelf concluderen en u gaat redeneren en u gaat er zelf wat van maken. Maar weet hoe het nou is, dat is anders hoor. Want ik zei, daar komt God zelf aan te pas, luister maar. Ten eerste de Vader, als hij tot die ziel gaat spreken. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer met u twisten. En dat hebben ze van de Vader gehoord. En het wordt ook door de Zoon gezegd. Zo teer in hetzelfde 16e hoofdstuk van Johannes Evangelie. De Vader heeft u lief. En wat zegt de Heer Jezus tegen Maria, dat arme kind, dat staat er te snikken bij het graf. Raak mij niet aan. En dan moet hij je eenmaal omhelst hebben. En dan zegt hij, raak mij niet aan. Maar nou komt het, ik ga heen tot mijn God en uw God, tot mijn Vader en uw Vader. Maria, een Vader in de hemel, dat hoort ze van de Zoon. En nou als derde de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Een drievuldig getuigenis. En dan mag het wezen, ja Vader. Verstaat u dat? En bij dit alles voegt de Heer Jezus ook nog dit. Als je dan gaat bidden en je kunt dan niet bidden. En ik durf niet altijd te zeggen, Vader. Dan zegt de Heer Jezus, nou ga ik het u leren. En hier moet u mee beginnen, volk. Onze Vader. Het getuigenis van de Vader, van de Zoon, van de Geest. En nu nog nadrukkelijk hier geboden om zo te beginnen. Als een aanmoediging, nog een aanmoediging. Oh, dan is het toch wel waar. Dat de Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zo zwak van krachten. Zo bang om tot een heilige God te naderen. En dan de Vader naam. Maar de Geest zelf. Getuig met onze Geest. En die Geest doet ons roepen, Abba Vader. En de Heer Jezus zelf legt het voor. Een aanmoediging. Een goddelijke aanmoediging. Bid het maar, mijn kind. En dan mag je ook nog zeggen, onze Vader. Dan moogt je bidden in gemeenschap, niet alleen met Christus, maar ook in verbondenheid met de ganse kerk. Zo mag het wel eens wezen hoor. Dat je onze Vader mag zeggen en dat je gevoelt op dat ogenblik in verbondenheid met al Gods volk, ook daarboven. En dat is zo een ogenblik. Onze Vader, om samen nou met al het volk die God als Vader te mogen kennen en bezitten, aanroepen. Voelt u wel hoe goed de Heer is? En als zo nou dat onze Vader gebeden mag worden, wat verwekken dat dan in ons hart, zegt de catechismus, twee zaken. Kinderlijke eerbied en kinderlijk vertrouwen. Kinderlijke eerbied, want dat is toch vrezen? Kinderlijke vrees, dat is kinderlijke eerbied. Want wij naderen wel tot een heilige God, maar als kind. En dat is dat dubbele, soms kun je niet bij elkaar krijgen. Soms mag het wel zijn. Kinderlijk, dan heb je een vader. Maar toch, zo ver weg, zo hoog, zo heilig. Kinderlijke eerbied. Want er blijft toch aan de andere kant een onmetelijke afstand. Ik ben mens. Hij is God. Hij heeft het gezegd. Ik ben God en gij zijt mens. En dat blijft zo. En toch zijn kind. Om Christus wil. Daarom is dat het gebed. Verenigd met de Zoon van God. Door de Geest gedreven. Door de Zoon voorgehouden, in verbondenheid met de kerk, te zeggen, onze Vader. Kinderlijk vertrouwen ook, ja. Niet alleen die eerbied voor dat hoogheilig wezen dat ik om Christus wil mijn vader mag noemen. Ik was vaderloos. Als God een mens bekeert, dan wordt hij wees. Heeft hij niemand meer. Wees. En dan ligt Hosea 14 op. Immers is de wees bij u ontfermd. Met vaderlijke goedheid. Maar nu, dan ook vertrouwen. Want ben ik een kind en dan is hij vader. Dan is er maar één vader te vertrouwen, zei hij. Dan zal hij geen stenen voor brood geven. En geen slang voor een ei. Zo betuigt Christus zelf. En dat is de betekenis. Wat we hier lezen in zondag 46. Waarom heeft Christus ons geboden God al zo aan te spreken, onze vader? Het antwoord op wat hij van stonden aan, dus direct. Niet gaandeweg het gebed, maar direct. Van meet af aan, van stonden aan direct. In het begin van ons gebed, in onze kinderlijke vrezen, eerbied en toeverzicht, vertrouwen. Tot God verwekken. Welke beide de grond van ons gebed zijn. Die kinderlijke eerbied en die kinderlijke toevoorzicht, dat vertrouwen, die twee, eerbied en vertrouwen, zijn de grond van het gebed. U zegt misschien, ik heb wel eens wat anders gehoord, dat is het werk van Christus. Zeker, hier moet u het zo verstaan, als dit er niet is, dan is het geen gebed. Zonder eerbied bidden, dat is zo grenzeloos brutaal. Dat is soms zo stuitend als mens zo onbeschaamd tot God naderen. De heiligheid geheel en al niet wordt beseft. Dan schreeuwt je hart. Weet u wel tot wie u bidt. Dat is een gebed. Want u kent God niet. Zo heilig en zo verheven. Zo rechtvaardig. Eén zonde. De rampzaligheid. Zo heilig. Dus daarom moet dat er zijn. Wil het een echt gebed zijn. Eerbied. Toont dan eerbied waar hij woont. Heilig toch en te vrezen. Maar ook dat vertrouwen moet er zijn. Want het gebed mag niet zijn een slag in de lucht. Een probeersel. Dat is een grove miskenning. Van Gods vaderlijke goedheid. Een grove miskenning van Gods vaderlijke goedheid. Kan geen gebed zijn. Gebed is geen slag in de lucht. Zomaar wat proberen. En misschien zou kunnen. Nee. Dat durven wij geen gebed te noemen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Die twee moeten er zijn. Dat is de grond. Anders is het geen gebed. Anders mag het zo niet heten. Is het een onbeschaamd naderen tot God die gij niet kent. En is een trouweloos vragen zonder de hartelijke verzekerheid dat u ook niet alleen kan, maar ook wil geven al wat u ontbreekt, heeft het zelf gezegd. Schenk ik zo gij smeek mild en overvloedig. Dat is het gebed wat ons wordt geleerd, geliefde. Ik kijk nog één keer met u naar die wonderlijke woorden dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat God onze Vader door Christus geworden is. Hij was het eenmaal niet. Toen had ik een andere vader. Wie durft dat soms niet te zeggen? Je kunt u zelf zo schamen voor uw afkomst, of niet? Mijn vader is de duivel. Mijn vader is de duivel. Ik was eens bij iemand, en ik meen het letterlijk wat ik zeg, ik heb nog nooit bij mij weten in mijn leven gehoord van iemand die zo vaak van kerk was verwisseld. Alle kerken afgekeurd, was wat. En toen dacht ik zo, jawel, van kerk gewisseld, maar ook van God gewisseld. Van vader verwisseld. Want daar gaat het wel over. Je kunt wel een tikkeltje ernstiger worden. En wat vromer en nog veel meer. Maar je moet van God veranderd zijn. van vader. En in Johannes 8 staat toch echt waar hoor. Christus heeft het gezegd, uw vader is een duivel. En ge doet de wil van uw vader. Die een leugenaar en moordenaar was van den beginnen. En gij zijt het ook, een leugenaar en moordenaar. Heere, ben ik dat? Ja. Want onbekeerd zijn, dat is zelfmoord. Doorgaan buiten Gods woord is een leugenachtig bestaan in stand houden. Dat is het grote wonder. Van vader veranderd. Vader in de hemel. Ja. En als dat waar is, dat is voor Gods kerk waar. En ze gaan dan bidden, ze krijgen die ruimte. En ze mogen zeggen, ze moeten zeggen, vader, dan is er geen verdenking meer. Hij zal en kan en wil en nood, zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En dan zal hij meer dan een aardse vader geven, wat zijn kinderen nodig hebben. Zo eindigt dan het eerste stuk van de catechismus zondag 46. Dat hij, God, ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een echt recht geloof verenigd met Christus. Met de vadernaam op de lippen. Verbonden met Gods volk. In vertrouwen en eerbied. Hetgeen wij met een recht geloof bidden. Dat onze, dan onze vaders, ons aardse dingen ontzeggen. Zal een vader dat op aarde al niet doen? Een hemelse vader al helemaal niet. Die weet nog veel beter wat we nodig hebben. En aardse vaders zijn in de aard toch maar boze vaders. Hè? Verdorven vaders. Zondige vaders. Maar deze vader weet zo goed wat tot voordeel of tot schade wezen moet. En ja, dan is er geen enkel wantrouwen meer. Vader, wat gij doet is goed. Dat is het rechte gebed. En daarom onze Vader die in de hemelen zit. Onze Vader. En als het zo ligt in het hart, dan durven ze het ook vanmiddag wel te zingen. Of niet? Milde zegenader. Dat is God toch. Vriendelijk Vader. Ontfermend God. Dan durven ze toch wel te zingen wat we nu samen gaan doen. Het 11e vers van Psalm 33. Goede tieren, Vader. Milde zegen aan. Stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Weer steeds alle smart. Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Gierend Vader, onze Vader, daarbij die in de hemel zit. Zo heeft Christus het zijn kerk leren bidden, onze Vader die in de hemel zit. En dan wordt de vraag gesteld: waarom? Waarom? In de hemel, onze Vader, is dat niet voldoende? Jazeker, is dat voldoende? Waarom het dan toch bijgevoegd, die in de hemelen zijt? Wel, zegt de catechismus, en wij volgen vanmiddag die uitleg, dat heeft deze bedoeling, dat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken. Dus dat wil daarmee voorkomen worden. Die in de hemelen zijt, staat er daarom, opdat wij niet aards denken van Gods majesteit en heerlijkheid. Wat is dat aards denken? Nou, aards denken, dat weet u wel. Dat is altijd twee dingen. Aards denken, dat is klein en dat is zondig. Dat is klein en zondig denken van God. En dat doen we. Klein, alsof er een kare God is, kan er allemaal net vanaf. Zo denken wij over God. Zuinig. En klein en aards denken, zonder denken ook dat hij niet machtig is om dat te doen. En dat hij niet gewillig is om dat te doen. Dat is nou aards en klein denken van God en van zijn gaven. Zondige gedachten, verdachtmakingen. Dat een kare God is, een onmachtig God is, een onwillig God is. En om die gedachten weg te nemen. Zo dat al met woorden kan, ik moet het toegeven. Maar toch, deze woorden daarbij gevoegd, die in de hemelen zijn. En natuurlijk, God is alomtegenwoordig. Paulus zegt, in hem leven wij hier. In hem, in God leven wij. Alomtegenwoordig. Maar wat wil het dan zeggen in de hemelen? En dan verstaat u daaronder wel de derde hemel natuurlijk. De derde hemel. Dat is de hemel die Johannes zag opengaan. Dat is de hemel waarin Paulus als het ware een ogenblikje werd opgetrokken. Dat is niet de eerste hemel. Zo hier de koepel om ons heen. De wolkenhemel. Ook niet daarachter de sterrenhemel. Maar de derde, dat is het oord van Gods heerlijkheid. Wat is die hemel dan? God is dus alomtegenwoordig, maar daar waar hij samen is met zijn engelen en met Gods kinderen die in het geloof ontslapen zijn, die bij de Here mogen wezen nu, daar is God er in zijn pure, onmiddellijke, zuivere liefde. Zal ik het nog een keer zeggen? Daar bij Gods kinderen, Gods engel is God in zijn onmiddellijke, zuivere, pure liefde. Wat betekent dat? Hier op aarde is zijn liefde hier niet jawel, maar middelijk, door middel van. Maar in de hemel vallen alle middelen weg. Er heb je geen Bijbel meer, er is geen gebed meer. Wel aanbidding, dat is anders. Maar direct stroomt God in de ziel. direct zonder enige middel, schenkt hij zich weg. Vloeit hij in zijn kinderen. Stort hij zich uit in zijn volk. Dat is onmiddellijk, zonder middel dus. En zuiver. Is de liefde Gods hier niet zuiver? Jawel. Maar wij mengen er zoveel in. En er zit zoveel tussen ook. We zelf zitten ertussen. Nu, dat is de hemel. Daar is het zo onmiddellijk en zo zuiver. Zo volmaakt en zo eeuwig heerlijk. En daar worden wij nu als het ware in onze gedachten naartoe opgeleid. Als er dan gebeden wordt, onze Vader, die neemt in uw volmaakte liefde. Met al uw kinderen daar. Dan denken we groot, niet klein. Hemels en heerlijk van God. En dat is, zegt de catechismus, wat hier ook bedoeld wordt. Waarom het er ook staat in de hemel. Omdat hij grote en heerlijke gedachten, niet klein, aards, benepen, zuinig, maar groot en heerlijk, van God en van zijn gaven zouden denken. Om dan ook alles te durven vragen. Om dan ook alles te durven vragen. Dat is wat hier staat. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt, omdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, maar dus groot, ruim en heerlijk. En dus van zijn almachtigheid, die wij met de lippen wel belijden, maar in ons gebed ook geloven. Van zijn almachtigheid alle nodig, dus al wat nodig is voor mijn lichaam en mijn ziel, verwacht. Alles verwacht van hem, die niets onmogelijk is. Hem zijn alle dingen mogelijk. Alles van hem verwacht. Niets is hier uitgesloten. Of zou ik één ding moeten zeggen? Dat God ontrouw zou zijn. Maar dat zult gij toch ook niet vragen. Dat zal ook geen gebed zijn. Maar God, alles toevertrouwen en alles van hem verwachten. Dat mag er zijn als wij groot, rijk, hemels, heerlijk van God denken. Die in de hemel zijt, aller dingen machtig. Die geeft boven bidden en smeken uit. Een verwachtingsvol gebed. Dat is waar de catechismus ons vanmiddag bij wilde bepalen. Zo zal het gebed van een waar kind van God moeten zijn. En dan moet je me niet zeggen, dat zal er in de praktijk allemaal niet van komen. Daar neemt u dan genoegen mee. Dat zegt al heel veel. Dat zegt al heel veel. Ik moet toch denken aan Paulus die iets anders zegt. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, wat Paulus? Volmaaktheid. Volmaaktheid. Wie is hier karig? Wie hier is hier zuinig? Wie is hier nauw van ingewanden? God niet, ik. Het zal alleen tot onze schande gezegd moeten worden als zulke gebed er niet is. Maar het zal wel moeten zijn, God heeft er recht op. Dat je als een kind vertrouwt in alles. Wat voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel, noodzakelijk is. Ja, noodzakelijk is. Geliefde, wij moeten eindigen. De Vader naam. De Geest spelt het. De Geest leert het. En ik moet u toch vragen. Als u gaat sterven, gaat u dan naar het Vaderhuis? Naar een hemelse Vader. Vanmorgen stil mogen staan. Misschien hadden we wel mee willen gaan of niet. Bij Anna. Maar die wist wel waar ze heen ging. Geen onbekend huis. Geen onbekend God. Geen onbekend werk. Geen onbekend God. Geen onbekend huis. Wat voor een huis? Vaderhuis. Vaderhuis. Wat zal het eeuwig verschrikkelijk zijn. Ik heb er geen woorden voor. Had ik ze maar. Om het te zeggen. Om daar buiten te zijn, omdat je nooit geleerd hebt in waarheid. God als Vader. Wie Christus heeft, heeft God als Vader. Wie Christus niet heeft, heeft geen Vader. Heeft geen hemel, heeft alleen maar dood en verdoemenis. En dat is een ontzettende waarheid. We moesten toch geen rust meer hebben. Alleen wij ook kunnen zeggen. Onze Vader. Die in de hemel zit. Geliefde, geen rust. Voordat u met deze naam kunt sterven. Om God te ontmoeten. Om in eeuwigheid als een kind bij de Vader te mogen zijn. Om Christus wil. Dat gehoorzame kind des Vaders. Wiens lust het was om de wil des Vaders te doen. En die zijn kerk zo uitnemend heeft vertroost. Ook vandaag nog. Met deze woorden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Amen. Laten we eindigen. Heren, al mogen we aan het einde gekomen van deze dienst, deze diensten, deze zondagse diensten van dit jaar, uw naam erkennen, omdat gij het zijt geweest, die hebt nog willen geven, waar u naar recht ons alles had kunnen onthouden, waar u nog willen schenken, waarop we geen enkel recht of aanspraak kunnen laten gelden. Heren, dat u uw handen hebt willen openen, uw hart nog willen ontsluiten en uw woord bij ogenblikken nog hebt willen verklaren in het midden der gemeente. Het zijn zoveel weldaden, heren, die wij niet beseffen. Maar geef ons een indruk ervan en als wij dan nog aan het einde van deze diensten gekomen, moeten zeggen naar huiswaarts kerend, heren, zo'n groot God, zo'n heerlijk wezen, en ik ken u niet. Moet ik nou zo door? Moet ik zo het oude jaar uit, het nieuwe jaar in en straks mijn graf in de eeuwigheid in, moet zo aflopen? Heren, zou u ook mij nog willen leren wat ge al uw volk leert? Heren, wilt u ons dan zomaar naar huis sturen? En dat gebed er mag zijn, dat kunnen we er niet verhouden. Nee, dat kunnen we niet verhouden, maar dat geeft ook niet. Want u houdt het er wel voor wat u zelf werkt. Die eerste schreeuw, heren, die werkt gij toch ook door uw lieve geest. Zult gij zulke schreeuwers, zulke roepers en zuchters, dan niet geven? O, gij zult, als gij zelf dit gaat werken in de harten, niet achter kunnen blijven. Want daarvoor zijt gij God, zeer genadig en onuitsprekelijk barmhartig. Gij hebt uw liefste ter aangegeven. Uw enig schoot en wonderkind naar deze wereld gezonden, om vloekers en lasteraars met God te verzoenen. Heer, en u bent verblijd als er zo'n weeklacht wordt gehoord, ook in Vriezenveen, van een die zijn ziel bij het leven niet kan houden en die het uitschreeuwt, God, jaar in jaar uit, dezelfde gebleven en nog niet weggedaan, die het zucht ook vanmiddag. Al zoveel zomers voorbij gegaan, zoveel oogsten meegemaakt en nog niet verlost. Nog niet verlost. Heer, vandaag dan zoudt gij dan nog banden willen verbreken en nog kinderen de Satans willen voeren in het rijk van de Zoon van uw liefde. Kinderen maken van uw eeuwige gemeenschap. Heer, verzoen onze zonden, gedaan met woorden, werken en gedachten. En gedenk ons in alle omstandigheden des levens, ook in de laatste dagen van dit jaar. Maar boven alles gedenk ons in dat ene noodzakelijke, dat onze ziel gereinigd zal zijn door het bloed van Christus. Omdat we eenmaal in de dag van het oordeel niet voor eeuwig zullen worden weggezonden. Ga weg van mij in het vuur, gij gevloekte. Maar het mogen horen tot onuitsprekelijke blijdschap. Kom hoger op en beërf het koninkrijk. Dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Wil het alles nog werken, Heere. Niet om ons, maar om hem. Die gij altijd hoort om Jezus willen. En dat uit genade. Amen. Psalm 46 is onze slotzang. God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds hun hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon daard uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn steden, dat betekent plaats, verzet werd in het hart der zee. Het eerste vers van Psalm 46. Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.